Dit is de zondagochtenddienst van 28 juli 2024. De boodschap wordt gebracht door Jacob Janssens.
Een heleboel andere gezichten dan ik gewend ben. Zo, wees welkom zou ik zeggen. Ook namens Willem en Annette. Die kennen jullie. Ik ken ze ook, dus dat scheelt. Ja, ze horen bij deze gemeente. En ze komen wel eens bij jullie, denk ik. In België. En ik vind het wel mooi om eens een keer andere gezichten te zien. Ja. Zet hem maar vast aan, Jan. Oké. Vanmorgen heb ik een gedeelte dat we bespreken. Over geloofshelden. Dat is uit de Hebreeënbrief. Hoofdstuk 11. En ja, we hebben een paar keer daarover gesproken hier, over de geloofshelden. Abraham, Isaac, wie nog meer? Er zijn nog een paar meer geweest. David. Nou, we zullen wel zien. Nou, laten we dat stukje van Hebreeën maar even opzoeken. De titel is Geloofshelden. Als je goed... Dus Hebreeën 11, vers 32 tot 34. Het is de NBG-vertaling van 1951. En wat moet ik nog verder aanvoeren, zegt Paulus dan. Immers, de tijd zou mij ontbreken als ik geen verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten, die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen. In zwakheid hebben zij kracht ontvangen. Zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen. Dat is nogal een opsomming. Koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend. Als ik kijk naar David, die heeft allerlei volkeren overwonnen. En zo, moest ook, beloofde land in, moesten volkeren overwonnen worden. Daniel, die zat in de leeuwenkuil, als je hem eventjes erbij halen. Het muilen van leeuwen dichtgesnoerd. Gideon, die heeft een heel volk, een Filistijns kamp. Met een handjevol mensen overwonnen. Ze zijn aan scherpe zwaarden ontkomen. In zwakheid hebben ze kracht ontvangen. In zwakheid, ja. Wij zijn soms zwak. En dingen die overkomen ons bij tijden. Moeilijke dingen. Duistere dingen. Uitreikt de duisternis. En er staat erbij, zij zijn in de oorlog sterk geworden. En hebben vijandige legers doen afdeinzen. Ze zijn sterk geworden. Ik wil daar nog even op verder. In Zacharia 10. Zacharia 10 vers 3 tot 12. Eventjes. Tegen de herders is mijn toorn ontbrand. En aan de bokken zal ik bezoeking doen. Maar de Heere der Heerscharen bezoekt zijn kudde. Het huis van Juda maakt hen als zijn prachtige ros in de strijd. Uit hen komt de hoeksteen, uit hen de tinpen, uit hen de strijdboog, uit hen komen alle machthebbers tezamen voort. En zij zijn als helden die door het slijk van de straten treden in de strijd. Ja, zij strijden omdat de Heere met hen is, maar die op paarden rijden komen beschaamd te staan. De Heere der Heerscharen bezoeken geen kudde. Ik ga er straks op verder. Ze zijn in ballingschap. De Israëlieten, die waren in ballingschap. En ze komen terug in hun land waar ze vandaan komen. Israël. Ezra had de tabernakel, of de tempel al herbouwd. Nehemia die heeft de muur gebouwd. En nu komt de stroom mensen op gang. En Zacharia spreekt tegen deze mensen. Van kom nu, doe mee. Ergens anders zegt hij, kom uit Babel en bouw het land. Niet iedereen wilde terug namelijk. Die vonden het wel best. In Babel hadden ze een bestaan opgebouwd in al die tijd. Dat ze daar zaten in die 80 jaar. En ze wilden niet terug. En dat kwam van de herders. Tegen de herders is mijn toorn ontbrand. En aan de bokken zal ik bezoeking doen. Dus ze gingen niet met de Heer mee. Maar ze bleven waar ze waren in Babel. Maar de heren van de heerscharen bezoekt zijn kudde. En het huis van Juda maakte hij als een prachtige strijdros. Hij bezoekt zijn kudde. Dat ben jij ook. God bezoekt zijn kudde. Dat betekent dat hij komt. En dat is niet omdat hij dan leuk kan kijken zo van wie zitten er allemaal. Nee, hij zoekt iets. God die wil dat jij tevoorschijn komt. Wil dat jij de strijd wint. Die wil dat jij in zijn liefde functioneert. Er staat ook dat hij een strijdros wordt. Dat betekent dus dat Juda, dat volk, gaat strijden. En die strijd die zij hadden, die was dus in de natuurlijke wereld. Maar die strijd die wij hebben, is in de geestelijke wereld. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, schrijft Paulus ergens. Maar tegen de machthebbers van de boze wereld. Tegen de, hoe zegt hij dat, kosmokrators. Dat is een beetje de Griekse woord. En uit Juda, dat volk, even weer naar het natuurlijke volk, komt de hoeksteen voort. Nou, wie is de hoeksteen? Dat is Jezus. Dat is de Zoon van God. Hij wordt door God voortgebracht uit dat volk. Jezus die alle zonden wegdraagt en de weg tot God de Vader in de hemel vrijmaakt. Hij is de grote strijdros geweest in zijn eigen leven. Hij heeft zich staande gehouden tegenover alle verleidingen van de boze. Als hij op de tempel staat, zegt Satan, hé, daar zijn alle volken, die krijg je van mij. Als je voor mij een knieval maakt. Dat was wel een kortere weg dan wat God de Vader voor ogen had en hij. Hij had kunnen afwijken. Hij heeft het niet gedaan. Hij heeft met woorden van God de boze bestreden. Gezegd, nee, je moet mijn Vader eren en niet jou. Hij heeft stand gehouden tot op de laatste toe. Uit hen is de tentpin. De tentpin betekent dus dat de macht vastgezet wordt. Je tent, die zet je vast met haringen, zullen wij dat noemen. Ik dacht vroeger altijd met vissen, maar toen ik nog jong was, ze gingen we de tent vastzetten met haringen. Ik dacht van mezelf, hoe moet dat? Maar ja, dat zijn we dus van die haakjes geworden. Maar oké, daar moest ik wel even aan denken. Maar die tent wordt vastgezet met haringen, met tentpinnen. Om zijn macht te zetten, om zijn huis vast te zetten. De tabernakel, dat was echt een tent, die werd ook vastgezet. Uit hen komt de strijdboog. En uit hen komen alle machthebbers tezamen voort. De strijdboog. Er staat een mooi verhaal nog ergens. Ik dacht bij Hosea. Dat weet ik uit mijn hoofd niet meer precies, maar dat bedenk ik nu. Ik span Juda. En ik leg Efraïm op de boog. En daar schiet hij dan mee. Dus het wapen van God ben jij. Als je hem begrijpt. Hij schiet pijlen, de boze. Daar hebben we een schild van geloof voor nodig. Maar wij hebben ook een wapen. Wij mogen pijlen gebruiken, de waarheid van God. De waarheid van God tegenover de leugen van de boze. Dat macht vastzetten. Oh, er komen ook nog machthebbers voort uit Juda. Nou, sowieso allerlei koningen en toen. Maar Juda gaat niet over het natuurlijke volk meer. Het gaat over het geestelijk volk. En machthebbers, dat zijn koningen. En jij bent een koning zijn. Een koning zijn die zijn werk doet, zoals God dat wil. Zo zal het huis van Juda, zo zal ik het huis van Juda sterken en het huis van Jozef verlossen. Hoe dan? Nou, dat is een stapje terug even. Vers 5. En zij zijn als helden die door het slijk de straten treden in de strijd. Zij strijden omdat de Heer met hen is. Maar die op paarden rijden komen beschaamd te staan. Dus zo zal ik het huis van Juda sterken en het huis van Jozef verlossen. Doordat je die strijd oppakt. Doordat je er tegenaan gaat. Doordat je die helden, als je vroeger nog weet, sommige straten die waren echt smerig en vies en zo. En dan gingen ze daar op. Maar die op paarden rijden, dat zijn geestelijke machten, hè, paarden. In het boek Openbaring komen ze ook terug. Die verliezen de strijd. Dus alles wat jou tegenzit, geestelijk, dat verliest het. Jij zal overwinnen. Staat er echt duidelijk, hè? Zo zal ik het huis van Juda sterken en het huis van Jozef verlossen. God gaat jou krachtig maken in de strijd. God geeft jou de wijsheid en de kracht, het inzicht om te winnen. Hij maakt voor jou een weg die jij kan bewandelen. Want hij wil een koningschap vormen. En een koningschap die gebruikt zijn macht. Die gebruikt zijn macht tegenover de duisternis, tegenover de boze geesten in de hemelse gewesten. Dan zullen zij zijn als een held van Efraïm. En hun hart zal zich verheugen als van wijn. Ook zullen hun zonen het aanschouwen en zich verheugen. Hun hart zal jubelen in de Heere. Dan zullen zij zijn als een held van Efraïm. Ze zijn een held, een geloofsheld. Jij mag een geloofsheld zijn. Dat ben je al. De overwinning is zeker. Maar Jezus geeft die overwinning. Jezus heeft de duisternis overwonnen. En dat mag jij ook doen in je eigen leven. En God geeft dat wat nodig is. Dat zegt hij. En die zonen, of je nageslacht, of heel groot nageslacht van Juda, van Abraham, daar zijn wij bij inbegrepen. Door het geloof. En we zijn verblijd in de Heere, omdat hij ons de overwinning geeft. Er zijn zoveel dingen in mijn leven geweest die door de Heer overwonnen zijn, door mij heen. Je kunt niet. Er zijn mensen die denken, God heeft het overwonnen, Jezus heeft het overwonnen, dus het is klaar. Nee, het is niet klaar. Anders was er nu al geen verdriet meer en was er de troost en er was er geen rouw meer, zoals in de Openbaring staat. Dan was dat allemaal klaar, maar het is niet klaar. Het is pas klaar als we de boze helemaal hebben overwonnen, ook in ons eigen leven. En verderop ook nog in het leven van anderen. Ik zal, vers 8, ik zal hen tot mij fluiten en hen vergaderen, want ik bevrijd hen en zij zullen even talrijk worden als zij waren. God roept ze bij zich, kom mee, ga mee. Voer mijn plan uit. Wees een held. Ga staan. Pak die wapenrusting. Ga staan. En wel zaai ik hen, dus onder de volkeren. Maar in verre streken zullen zij aan mij denken. Zij zullen leven met hun kinderen en terugkeren. Ja, ik zal hen terugbrengen in het land Egypte. Uit het land Egypte en hen uit Assur vergaderen. Ik zal hen brengen naar het land Gilead en de Libanon. Doch dit zal voor hen niet toereikend zijn. Jezus bidt op geen moment van: Vader, ik bid niet dat zij uit de wereld worden genomen, maar ik zend ze terug. Waarom is dat? Omdat je getuige bent. Getuige van het werk van Jezus Christus in je leven. Je mag laten zien aan anderen dat het leven van God er is. Je mag in zijn dienst anderen ook van dat heil vertellen. Dat ze uit de duisternis in het licht kunnen komen. Dat ze uit de zonde in de waarheid en de gerechtigheid van God kunnen komen. Dat ze loskomen van de duisternis. Jij mag daar een radartje in zijn, een radertje. Je mag daarin mee functioneren. In het heilsplan van God. Ik zal ze terugbrengen uit Egypte. Uit de wereld. De mensen uit de wereld trekken. En dan in de hemel brengen. In de geestelijke wereld. En uit Assur. Uit alle religieuze stromingen wegtrekken. Naar de waarheid van Jezus. Assur en Babel, dat is hetzelfde. Ik zal hem brengen naar het land Gilead en de Libanon. Doch dit zal voor hun niet toereikend zijn. Het is niet eens genoeg, dat beloofde land. Het is niet genoeg. Dan zal men in benauwdheid door de zee trekken. En de zee de golven slaan en alle diepten van de Nijl zullen uitdrogen. Zo zal de trots van Assur neerstorten en de scepter van Egypte zal verdwijnen. Men zal in benauwdheid of in druk, in de strijd, door de zee trekken. Door de dingen die in de religieuze wereld allemaal gezegd worden en gedingd worden. Je denken komt, je mag eruit trekken. Alle leugens mogen weg en de waarheid van Jezus Christus mag tevoorschijn komen. En die zee, die verdwijnt. Als je Openbaring kent, die zee gaat weg. Er is geen zee meer over. En dat is een beeld van al die geestelijke dingen die ons denken eigenlijk verkeerd beïnvloeden. Als je het over je denken hebt, dat is het werk waar de boze werkt, hè, in je denken. Als je een vervelende opvoeding hebt gehad, dan kun je wel eens gaan denken, ik ben niks waard. Dan kun je wel eens gaan denken van, niemand moet mij. Als je me thuis gehoord hebt van, jij bent niet belangrijk, dan ga je dat geloven. Leugens die de boze in jouw leven heeft vastgezet. Want als je het gelooft, dan is het jouw deel. Dan wordt het van jezelf. En dat kun je ook omdraaien. Als je de woorden van God gelooft, dan wordt het jouw deel. Dan wordt het van jezelf. Dan ben jij het die verandert naar het beeld van Jezus. Anders ben je veranderd naar het beeld van de boze. Van, jij bent niks, je bent niks waard. Of, er zijn ook anderen die denken dat ze alles kunnen. Dat ze alles onder controle hebben, terwijl dat helemaal niet zo was. Bijvoorbeeld Hiskia, die dacht, oh, ik ben koning en ik heb de hele wereld onder mijn beheer. En de volgende dag wordt die geestesziek en loopt die rond. Terwijl de boze heeft hem te pakken. Je hebt niks onder controle. Het enige wat je onder controle hebt is wat je kiest. Kies ik voor wat de Heer zegt? Kies ik wat voor Jezus voor mij heeft? Of kies ik voor de dingen om mij heen van de wereld? Dat is, kan eng zijn. Maar het is ook, biedt ook perspectief. Want je kunt veranderen. Want je kunt andere dingen gaan doen. Je kunt de leugens die jij in je leven hebt laten gebeuren, kun je ook veranderen in de waarheid van Jezus Christus. En dat is precies de strijd waar Jezus het over heeft. Die strijd is niet tegen Je buurman die iets tegen je zegt wat lullig is. Sorry dat ik het even zeg. Maar dat is tegen die gedachten die daarbij zitten. Die bij jou naar binnen komen. Hoe ga ik met die buurman om? Heb ik hem nog lief? Of krijg ik een hekel aan hem? Dat soort dingen. Die strijd moet je voeren. Want de boze wil jou negativeren. Negatief maken. Dat je negatief denkt over een buurman. Jezus zegt, heb uw vijanden lief. Nou, dat is een leuke opdracht. Soms is het al lastig om je broer lief te hebben in de gemeente. Ja, denk er maar even over na. Want Jezus heeft niet voor niks een gemeente, een volk, waar hij de liefde van God in kwijt wil. En die zet mensen bij elkaar. Ja, Jezus roept toch? Ecclesia, roept hij bij elkaar, de bijeengeroepenen, betekent het letterlijk. Jezus roept bij elkaar. Dat deed hij ook met die 12 apostelen, hè? Zo van, ik wil een Petrus, Haantje de Voorste. Ik wil ook een Thomas, een ongelovige. Dat moet eerst zien. Hij heeft ook twee broers, zonen van de donder heette die. Die hadden ruzie, wie het grootste was in het koninkrijk. Een Levi, Matthäus wordt die, geldinner, belastinggast, net zo eentje als Zacchaeus. Dat is een gezellig clubje. En Jezus zegt, ik hou van ze. Judas, oh, die was ik nog vergeten. Die zat er ook tussen. Die heeft hem verraden. Jezus houdt van die mensen. En God wil die liefde die hij heeft voor jou, voor die ander, dat dat doorwerkt in jouw leven. Dat je iedereen kan liefhebben. Eerst je broers en zussen staat er bij Petrus. En dan ook anderen van de andere wereld. Die liefde, daar mag je voor knokken. Ga weer verder. Welke dia zit ik nu? Ik kan niet zien. 32, vers 32, ja. Eventjes. Nee, je stuurt er alweer de Hebreeën. Eventjes terug. Zo. Ik ben even de kluts kwijt hoor, sorry. Voor waar we lezen. Oh ja, vers 11. Door de zee trekken, ja. Je mag er doortrekken. In vers 12. Ik zal hen sterken in de Heere en zijn naam, in zijn naam zullen zij wandelen, luidt het woord des Heeren. Dat is sterken in de Heere. Hij sterkt jou in de strijd. Hij geeft jou dat wat je nodig hebt. Wat heb je nodig om te kunnen overwinnen? Sommigen roepen meteen wapenrusting. Dat is natuurlijk ook zo. Je hebt wijsheid nodig. Soms weet je niet waarom dingen scheef lopen in je leven. Soms weet je het niet. Soms heb je het idee, waar gaat het over? Ik snap er niks van. Ik snap mijn gevoelens niet. Ik snap de gedachten niet. Wat is hier aan de hand? Heer, geef wijsheid. Wijsheid. Jacobus zegt, dat krijg je gewoon. Als je erom vraagt. Wijsheid. Om onderscheid te maken wat nou uit God is en wat uit de boze is. Onderscheid te maken van waar ga ik op in en waar ga ik niet op in. En als je weet hoe het zit, kun je ook bedenken misschien welke geest zit erachter. Geest van verwerping, geest van, wat heb je nog meer, weerspannigheid. Zwakke geest, je hebt ook een zwakke geest. Je kunt zo wel, maar de Heer moet het je duidelijk maken. We kunnen wel in de wilde weg gaan strijden, maar dat heeft geen nut. Vraag de Heer wijsheid. Wat is hier aan de hand? Soms moet je geesten negeren. Dat deed Jezus ook. Toen hij voor Pilatus stond, werd hij aangeklaagd. Hij zei niks. Hij ging er niet op in, hij bleef staan. En Pilatus werd daar horend dol van. Die zegt, zeg nou eens wat. Wat heb je nou tegenin te brengen? Hij zei niks. Hij ging zich niet verdedigen. Dat was zwijgen. Dat was gewoon, laat maar kletsen. Die aanklachten. Hij kreeg allemaal aanklachten. Dit deed hij verkeerd en dat deed hij verkeerd bij Pilatus en hij moest aan het kruis. Jezus verdedigde zich niet. Toen hij in Gethsemane was, had hij een grote worsteling. Toen ging hij naar zijn vader, ging hij bidden. Als het niet anders kan, vader. Nee, kan niet anders. Nou, dan doe ik het. Die strijd, dat is een gesprek met God. Andere keren gaat Jezus de stilte in. Om zich terug te trekken van al dat rumoer. Van alles wat op hem afkomt. En met zijn vader in de hemel in gesprek te gaan. Dat zijn vader in de hemel een wijsheid geeft. Want hij doet wat God de vader zegt. Hè? En wat hij hem ziet doen. Dus Jezus richt zich daarop. Om dat voor elkaar te krijgen. Wij mogen ons daar ook op richten. Dat we het voor elkaar krijgen. En we mogen ook ons richten op God de Vader. Hij zei, eigenlijk hebben wij een heel bijzondere geloof. Hè? Eigenlijk een beetje raar in de hele wereld. Want wij hebben een God die is persoonlijk. Hij is niet op afstand. Hij is dichtbij. Door zijn geest is hij dichtbij gekomen. Jij bent zijn woonplaats. Zijn tabernakel, zijn tempel. Door de geest komt de Zoon en de Vader in je wonen. Nou, dat is zo super bijzonder. En ik vind dat geweldig. Dat ik weet dat waar ik ook ben, zij zijn bij me. Altijd. Ergens anders staat zelfs, ik ga voor je uit. Ik ga voor je uit. Jezus was er al geweest. Gods geest is er al lang bezig. Als jij op deze wereld loopt, mag je weten dat God voor jou zorgt. En hij neemt het niet over, jouw leven. Hij leert jouw leven. Hij geeft jou het leven uit Gods geest. En die schrijft het in je hart en in je verstand. En dan mag je met hem leven. En die strijd mag je leren, want jij wilt toch koning worden. Dan wil je machtiger worden, toch? Dan wil je toch groot en sterk worden. Power. Nou. Als Jezus had hij veel power. En sterk. Als je naar hem kijkt, dan gaat hij voeten wassen. Nou, dat vindt Petrus maar niks. Kom op, zeg, doe niet zo maf. Ga niet als een slaaf mijn voeten wassen. Maar Jezus, die gebruikt zijn macht om jou tevoorschijn te brengen. Hij draait het om. De machthebbers in de wereld, die onderdrukken. Die zetten hun eigen zinnen erop en die gaan oorlog voeren daar en die gaan oorlog voeren daar en daar. En we gaan eventjes de volkeren onderdrukken. Dat is de macht van de wereld. De macht van sommige mensen is ook van, ik zal jou wel even onderdrukken, dan voel ik me beter. Dat is Jezus niet. Die gebruikt zijn macht. De almacht die hij van God ontvangen heeft, om jou tevoorschijn te brengen, als mens. Om jou te bekrachtigen, zodat je sterk wordt in de oorlog. Om jou inzichten te geven in die geestelijke wereld, zodat je daar kan overwinnen. Dat je die strijd kan zien en dat je het kan oppakken. Maar bovenal mag je weten, God is liefde. Hij is bij je altijd. Dat vertrouwen mag je hebben. In dat vertrouwen gingen ook die geloofshelden. Even terug. Die geloofshelden. Ik lees het nog een keer. Hebreeën 11 vers 32 tot 34. En wat moet ik nog aanvoeren? Immers de tijd zou me ontbreken als ik geen verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten, die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling de belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen. Dat is een opsomming van macht. In zwakheid hebben zij die kracht ontvangen. Je hoeft je helemaal niet sterk te voelen. Je hoeft helemaal niet sterk te zijn. Je mag zwak zijn. Zwak. Heer, ik ben zwak. Ik heb kracht nodig. Ik heb u nodig. Dan word je afhankelijk. Je wordt nooit onafhankelijk van God. Never. Ook als je koning is. Jezus is eerst koning, hè? En heeft het koninkrijk van zijn vader in zijn handen gekregen. Hij bouwt de gemeente, hij bouwde zijn koninkrijk. Maar wat de tijd van het einde is, weet hij niet. Dat heeft de vader aan zich gehouden. Dus Jezus blijft afhankelijk van zijn vader wanneer het gebeurt. Nu is het de tijd, nu is het de volheid van de tijd. Dat bepaalt God nog steeds. Dus Jezus is nog steeds onder God. Op dat punt. En wij zijn ook onder God. God bepaalt wanneer dingen in ons leven veranderen. Hij bepaalt de groei. Als je zwak bent, ga maar naar hem toe en zeg: ik ben zwak. Kom mij ongeloof te hulp. Dat zegt ook iemand in de Bijbel. Kom mij ongeloof te hulp. En ze hebben kracht ontvangen. Ze ontvangen de kracht om door te gaan. Ze ontvangen de kracht om die boze te overwinnen. Ze ontvangen de kracht om de liefde door te blijven geven. In de vrede te blijven. Ze zijn in de oorlog sterk geworden. Ja. En jij mag ook sterk worden. In jouw strijd. In jouw oorlog. Je mag sterk worden. Zodat jij de duisternis overwint. Je mag sterk worden. Zodat je beter in die overwinning kan staan. En je groeit. En God laat je groeien. Een kind groeit vanzelf. Als je er eten in stopt in een kind, dan groeit hij vanzelf. En als die geestelijk goed wil groeien, dan moet je hem liefde geven. Dan wordt het kind goed. En dat is met geestelijke mensen ook zo. God wil jou voeding geven. Niet alleen voeding, maar ook liefde. Hij zegt tegen je: je bent mijn zoon, mijn geliefde. Hij zegt tegen je: bent mijn geliefde. Geliefde. Iets hogers kan hij niet tegen jou zeggen. God geeft zichzelf aan jou. Dat maakt het verschil, hè? God geeft zichzelf aan jou. Hij is liefde. En in die liefde leert hij jou hoe dat beeld van hem is, hoe dat in jouw lichaam zit, hoe dat in jouw wezen zit, om dat tevoorschijn te brengen. Jij bent zijn beelddrager. En hij wil dat tevoorschijn lief hebben. Hoe zeg ik het? Ja, door zijn liefde wil hij dat tevoorschijn halen. En het proces heet op zijn Grieks wiothesias. Verandering in de zoon. In een zoon veranderen. Dat is het proces. Dat kun je zelf. Je kunt het afremmen. Door er niet mee verder te gaan. Je kan ook God de Vader de ruimte geven. Dan groei je het beste op. En dan word je sterk doordat je gaat staan. En die strijd gaat oppakken. En dat je zegt van: ik ga staan. En ik wil net als Jezus de overwinning boeken in mijn eigen leven. En ik ga ervoor. Jezus is ervoor gegaan. Er staat ergens dat hij door lijden heen de gehoorzaamheid heeft geleerd. Oftewel dat hij is blijven staan in het lijden. En hij heeft gedaan wat God van hem heeft gevraagd. En wat vraagt God van ons? Toch niet zo heel veel, of wel? dat je met hem leeft. Dat je je leven met hem deelt. Maar hij deelt zijn leven met jou. En in die relatie, dat delen met elkaar, groei jij. En kan God jou de wijsheid geven die jij nodig hebt om te overwinnen. En één ding van de overwinning, dat is de dankbaarheid. Die wil ik nog noemen. Dat je dankbaar bent voor zijn liefde bijvoorbeeld. Dat je dankbaar bent dat je leeft. Dat je dankbaar bent dat de zonde vergeven is. Dat je dankbaar bent dat je een nieuw leven hebt met hem. Dat je in zijn koninkrijk functioneert. Dat je dankbaar bent dat je de overwinning hebt. Die heb je. Dat is een belofte. En als God iets belooft, dan zal dat gebeuren. Dat is een zekerheid. God had aan Abraham verteld: jouw kinderen zullen zijn als zand en zee. En Abraham geloofde dat. Hij heeft 2 zonen gezien. En wat familie daarvan. Maar dat was niet het zand en zee. Dat kon je nog tellen. Je kan het zo in de Bijbel ophalen. Zo, ik tel dat. Maar het volk is gegroeid, Israël. En de gelovigen uit Israël. En de gelovigen uit heel de wereld. Dat is het zand en zee. Gaat niet meer tellen. En niet alleen de hele wereld. Ook in de hemelse gewesten. Die nu al bij God zijn. Dat kan je niet meer tellen. En daar zit jij bij. Bij die zand en zee. Jij bent zo'n zandkorrel die meedoet in de telling. En die God die wil dat bij elkaar voegen. Waar hij in kan wonen. En hij wil in jou wonen. En doordat hij in jou woont, door zijn geest kan hij je ook leiden. Kan je inzicht geven. Kan je overwinning geven. Troosting. Vertroosting, ja, daar hebben we zoveel nodig, hè. Er is zoveel leed, ook persoonlijk, je persoonlijk leven soms, heb je vertroosting nodig. En vertroosting wil zeggen dat hij jou lief heeft, dat hij altijd bij je is. Dat je alles met hem kan delen. En dat hij alles deelt met jou. En soms lijkt het niet zo, maar ik ga nu, hoe lang ga ik met mijn Heer om nou? Vanaf 1976, dat is al heel lang geleden. Toen ontdekte ik dat die liefde was. En toen zeg ik, yes, ik ga ervoor, Jezus. Ik ga ervoor, Heer. En dat heeft zoveel teweeg gebracht in mijn leven. Een verandering, nou, dat kun je je haast niet voorstellen. Maar het is echt zo. En als ik dan terugkijk, dan denk ik, zo, geweldig. Dank je wel, Vader, dank je wel. Ik denk dat ik hierbij afsluit. We hebben nog een mooi lied. Die had ik opgegeven. Deze kan uit. Zet dat lied vast maar klaar, Jan. En de zangers. Ik zoek hem even op. In Gods overwinning trekken wij ten strijd. Samen in zijn leger hem ten dienst gewijd. Christus, onze koning, stelt zich aan het hoofd.
We zingen ook nog samen dat koor 127. Vol aanbidding staan wij voor uw troon, Heer. We zijn aan het eind gekomen van onze bijeenkomst en we zingen nog met elkaar koor 121. Ik wil leven, Heer, door uw woord en door uw geest, in verbondenheid met u, iedere dag. Ik bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. Voor zover niet bekend, dinsdag geen open ochtend in verband met de vakanties, woensdagavond Bijbelkring. En aanstaande zondag spreekt Esther Striesenau, koor 126. Beste mensen, heb een hele goede week.